Jezus, Jezus. Dank u, Heer, dat deze avond met als thema God van wonderen vervuld mag zijn van uw aanwezigheid. Vervuld mag zijn van uw tastbare, meetbare, zichtbare kracht. En ik zeg je dat je hart open zal zijn om te ontvangen wat God voor je klaar heeft. Dat je klaar zal zijn om te ontvangen wat God tegen je wil zeggen en hoe hij je wil bemoedigen en hoe hij je leven wil aanraken. Heer, dit is uw huis. En als Jesaja u ziet zitten op de tronen, ziet u de zoon van uw kleed vult de tempel. Waar wij aanbidden, daar is uw mantel aanwezig. En als we de zoon van uw kleed pakken, dan kunnen er wonderen gebeuren. Ja. Heer, dit huis is vervuld met uw aanwezigheid. En we zien uit naar uw krachtige ontmoeting met u. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ga lekker zitten. Zo, goedenavond allemaal.
Goedenavond.
Ja. God of wonders. Wie gelooft dat God wonderen kan doen? Come on. Ja. Als ik zo meteen, ik ga zo even iets vertellen over Royal Mission en wie ik ben en wat we doen. Maar als we, kijk, ik ga het vooral hier vertellen, denk ik. Ja. Maar als ik tijdens mijn preek dingen zeg waar je het mee eens bent, dan mag je net vertellen bij Give Him the Glory, mag je gewoon, ja! Hè? Ja? Ja, er zijn er drie die het gaan doen. Dat is goed, dat is een goed begin. Nou, voor degene die we niet kennen, Martin Kornstra, geboren in België, dat is mijn afkomst, geboren als zoon van zendelingen. En ondertussen woon ik 15 jaar in Nederland en mag ik sinds 10 jaar leiding geven aan het werk van Royal Mission. Samen met mijn vrouw zijn we hier in Drachten in Friesland begonnen. Ja, oké. Langzaam beginnen te verschuiven. Een beetje, ja. In Friesland begonnen. En we zijn zelf als gezin bijna 7 jaar geleden verhuisd naar Veenendaal. Dat is iets verder weg. Maar vanuit 2 locaties, Drachten en Veenendaal, hebben we een werk Royal Mission. Ik heb even een paar plaatjes om je even, die ons niet zo goed kennen, iets te laten zien. Hebben we iets? Kijk, dit zijn een aantal mensen, vrijwilligers, medewerkers op een mooie zomerse dag. Maar wat zijn we? We zijn gepassioneerd. We zijn vol passie om dat koninkrijk van God, en dat is de regering van God, het herstelplan van God, om dat te verkondigen en anderen te trainen. Dus we verkondigen heel veel, zoals vanavond, maar we trainen ook heel veel. En het volgende plaatje laat even zien. We hebben een fulltime school. Ik verhuis weer een beetje. Ja, het wordt een drukke avond. Fulltime school zijn jongeren tussen de 17 en 25 die een jaar lang bij ons op school zitten in Friesland in Drachten. En er zijn er heel veel oud-studenten die ik al ontmoet heb, huidige studenten. Nou, als je het komende jaar of het jaar na een jaar gevormd wil worden op een bijbelschool, een vormingsschool in de buurt, in Drachten, kan je garanderen dat je een jaar een moeilijk jaar krijgt. Halleluja. Maar het verandert wel wat. Fulltime school, een jeugdwerkopleiding ook hier in Drachten, waar we jeugdwerkers trainen. Er zitten nog een paar. Ja, maar van daaruit zijn we ondertussen aan het werk in bijna 15 of 16 PKN-kerken in Noord-Friesland. Waar we de ene kerk en de andere kerk mogen helpen en God aan het werk is. Het is onvoorstelbaar welke deuren open gaan. Een kinderwerkopleiding in Veenendaal, een parttime school. Voor als je nou zegt van ja, maar een fulltime school, dat is wel erg veel. Maar 1 avond in de 2 weken, dat haal ik wel. Parttime school in Drachten. Zijn er mensen die op de parttime school zitten? Ja, en daar een paar mensen die gezeten hebben in onze parttime school. Ja, er zijn nog een paar, precies. En ondertussen zijn er al 3000 mensen op onze parttime school geweest. Dus het gaat hard. Drachten, Veenendaal, tegenwoordig ook Steenbergen in Brabant en in Noord-Holland, in Heerlijkerwaard. Nou, zo trainen we. Het volgende is onze school voor leiders. Even een kort plaatje. Dit jaar begonnen met een nieuwe opleiding. Een van de studenten zit in de zaal. School voor leiders, mensen die ondernemer zijn, die een stichting leiden, die ergens dominee zijn. Training met echt heel bijzonder om een jaar lang, 1 dag in de maand ongeveer, met die mensen op te trekken. En wat heb ik als volgende plaatje? Volgens mij een paar boeken. Ja. Wie kent het nieuwste boek wat we hebben uitgegeven, Op zoek naar intimiteit met God? Ja. Nou, dat betekent dat we nog heel veel boeken nodig hebben vanavond. Dit boek, ik durf te garanderen, en dat is wel heftig om te zeggen, dat dit boekje kan helpen, werkelijk kan helpen, in je intimiteit, in je relatie, in het uitbouwen van het begrijpen van wie God is en hoe hij in je leven kan spreken. Er zijn echt al tientallen, misschien wel honderden getuigen van mensen wiens leven veranderd is door een eenvoudig boekje wat je op weg helpt naar op zoek naar intimiteit met God. Geschreven door Martin Dol bij ons aan het werk in Royal Mission als hoofdonderwijs. En hij geeft hier heel veel onderwijs over en is een voorbeeld op dit onderwerp. Nou, andere boeken, we staan buiten met een steentje in de hal, daar staat een pinapparaat en alles. Maar als je het echt niet kunt betalen, moet je het zeggen en dan geef het je cadeau. En we geven elk weekend boeken weg aan mensen die het nodig hebben. Ik kom straks wel verder op die boeken, maar eerst maar eens even een stukje lezen uit de Bijbel. Wonderen. Ik hou van wonderen, mensen. Ja, als ik dat thema krijg, dan denk ik al, oh, ze hebben mij weer een mooi thema gegeven. God van wonderen. En dat is misschien ook wel logisch, omdat ik veel bid voor mensen en ook veel wonderen mee mogen maken. Laat ik nog één plaatje laten zien. Dat plaatje is een wonder. Een gebouw wat jou niks zegt. Maar in 2017 was ik in Afghanistan. Ik was daar om onderwijs te geven aan een groep leiders van christelijk werk in Afghanistan. En op een ochtend ben ik mijn tanden aan het poetsen. Ik heb mijn pyjama nog aan, de plek waar ik slaap. Spreekt God tot me. In oktober, en dat was december 2017, en het klonk als volgt: in oktober 2018 geef ik jullie een gebouw als jij de mensen vraagt die ik je aanwijs. Het was een aparte instructie, omdat we in Veenendaal, dit gaat over Veenendaal, helemaal niet op zoek waren naar een gebouw. In Drachten hebben we een gebouw, in Veenendaal is het anders, hadden we dat nog niet nodig op die manier. Maar God zei in december 2017, ik geef je een gebouw als jij de mensen vraagt, in oktober 2018, als jij de mensen vraagt die ik je aanwijs. Ik had geen idee wat ik moest doen. Ik denk, hoezo, wie moet ik gaan vragen? Wie heeft er, welk gebouw en hoeveel kost het? En uiteindelijk begon God tot mijn hart te spreken maanden later, want ik heb er maanden niks mee gedaan. En toen zei ik, heer, maar ik wil wel mensen gaan vragen, want God begon mensen aan te wijzen. Je moet naar die ondernemer toe, je moet een ton vragen. Nou, wie doet dat één keer in de week? Hè? Nee, ik ook niet. Nooit gedaan. Nog nooit gedaan. En het voelde echt op mensen soms die ik kende, maar ook mensen die ik niet kende. Via, via. Maar ik zei, heer, ik wil eerst een gebouw. En toen kwamen we uiteindelijk op een bijzondere manier bij dit gebouw. Dit is, toen we het bekeken hadden, te mooi, te groot en te duur. Het is heel mooi. Het is 5 jaar geleden compleet gerenoveerd. Het is een onderwijsplek, grafisch opleidingscentrum. Het is te groot, want het is veel groter dan alles wat we nu doen in Veenendaal. En het kost 1,4 miljoen. Ja. Nou, we gaan dus nog een paar keer collecteren vanavond. Ik denk dat in dit vak er wel te halen is, hè? 1,4 miljoen. Maar God had gezegd, oktober 2018 geef ik je een gebouw als jij de mensen vraagt die ik je aanwijst. We vonden dit gebouw op 11 oktober. Dus ik zei, hier, dan hebben we nog 3 weken. In de 3 weken, 15 oktober, zat ik bij de eerste ondernemer, waar ik deed dat God me naartoe gestuurd had. Op 31 oktober hadden we 1 miljoen gekregen. 1 miljoen. God heeft ons in 2 weken tijd niet alleen 1 miljoen gegeven. Ja, daar mag je voor klappen, want dat is een enorm wonder. Ik zou mijn hele preek kunnen vullen met de verhalen wat er gebeurde, wat God deed. Hoe God boven natuurlijk... Ik moest 1 ondernemer, moest ik 500.000 vragen. Ik heb heel vaak geoefend in de auto. 500.000. En hij wist niet dat ik die vraag ging stellen. Dus ik denk, dat moet echt goed oefenen. Maar het bijzondere was, ik stelde op een maand... Ik kende deze man niet, nog nooit ontmoet. Ik kwam op een bijzondere manier bij hem. Op maandagavond om 7 uur stel ik hem de vraag. En hij zegt, wat is je vraag? Ik zeg, 500.000. Hij zegt, zo, dat is veel geld. Toen wou ik bijna zeggen, ja, dat wist ik ook wel. Maar goed, dat heb ik niet. Ik denk, ik moet vriendelijk blijven. Hè? Dat is veel geld. 7 uur 's avonds maandag. Dinsdagmorgen. Om 11 uur komt zijn broer, en ze zijn met 3 broers eigenaars van een groot bedrijf, op het bedrijf. En die zegt, we hebben zoveel winst gemaakt de afgelopen jaren. Je krijgt 500.000 van het bedrijf. Dus op maandagavond vraag ik het, op dinsdagmorgen krijgt hij het. En een week later mailt hij me, het geld komt eraan. En op 1 april, dus over een paar weken... zal dit eigendom zijn van het Koninkrijk van God. En we hebben nog een stukje te gaan, maar geloven dat voor 1 april, hoe dan ook, God het in orde brengt. Want God beweegt op een machtige manier. Nou, ook dat is een verhaal. Want het gaat niet alleen als je aan mij denkt, misschien aan wonderen van genezing. En daar bid ik veel voor. Die mogen meemaken. Maar God doet op allerlei manieren wonderen. Hij beschermt. Hij wil je beschermen voor gevaarlijke dingen. Hij wil je de weg wijzen welke keuzes je moet maken. Hij wil je wijsheid geven hoe je bepaalde dingen moet aanpakken. Hij wil je lichamelijk genezen. Hij wil je bevrijden in je denken. Daarnet kwam Razika naar me toe, die genezen is van depressiviteit in een samenkomst hier. En daar uiteindelijk een boek over geschreven heeft. Meer dan 20 jaar depressief geweest. Door een wonder van God. Dus God kan je lichaam aanraken. Ja, maar kan ook je denken. Je moet nog een beetje oefenen. Hè? Als ik iets moois zeg, mag je gewoon halleluja. Hè? Ja, in Afrika hoef je dat niet uit te leggen. Dan zeg je Jezus en ze staan op de stoelen. Ja? En ik denk dat we in de hemel allemaal gekleurd zijn. Dus oefen maar vast. Ja, er staat, you will have new, in de Bijbel staat, er zei, you will have new bodies. Ik denk, nou, doe mij maar een gekleurde. Ja! Toch? Dat is nog eens een wonder. Nou, God doet prachtige wonderen. Je mag het, ik zal de Bijbeltekst voorlezen die de volgende 2 pagina's zijn. Zal ik die eerst voorlezen voor je. Deuteronomium 4. Ga de hele geschiedenis maar eens na. Denk goed mee, hè, wat je leest. Ga de hele geschiedenis maar eens na. Vanaf de dag dat God de mens op aarde schiep en doorkruist de hele wereld, van het uiterste oosten tot het uiterste westen, is er zoiets geweldigs ooit voorgekomen? Heeft men ooit iets dergelijks vernomen? Is er ooit een volk geweest dat net als u vanuit een vuur de stem van God heeft gehoord en dat heeft overleefd? Is er ooit een God geweest die het heeft aangedurfd zich een volk toe te eigenen waarover een ander volk macht uitoefende? En die dat deed met grootse daden, met tekenen en wonderen en felle strijd, met sterke hand en opgeheven arm en op angstaanjagende wijze. Soms is het spannend hoor, als God aan het werk is. Zoals u met eigen ogen de Heer uw God in Egypte hebt zien doen. U bent er getuige van geweest. Opdat u zou beseffen, waarom doet God het allemaal? Opdat u zou beseffen dat de Heer de enige is en er is geen ander naast hem. Dat is het. Waarom doet God wonderen? Waarom hou ik van samenkomsten of plekken waar wonderen gebeuren? Niet omdat mensen denken, nou laten we eens naar die dienst gaan, daar gebeurt tenminste nog eens wat. Ja, maar zo wordt er gepraat. Het gaat niet dat er nog eens wat gebeurt. Het gaat er elk wonder behoort je verder op de knieën te brengen in ontzag voor de Allerhoogste. Want het gaat erom dat Hij de enige is en de Allerhoogste en niemand is zoals Hij. En daar geven we ons leven voor. Dat is het. Elk wonder is een bewijs dat er een God is. Alles is, en zeg, wordt iemand genezen van hoofdpijn? Ja, hoofdpijn. Pff. Ja, oké, ik weet, er zijn veel ergere dingen. Maar er is altijd iets ergers. En elk wonder is een bewijs dat God een God van wonder is. Eén wonder, wat een dokter niet kan verklaren, is een bewijs dat er iemand vanuit de hemel heeft ingegrepen. En die God willen wij dienen met hart en ziel. Ja? Denk nooit klein over wonderen. Dat deed het volk Israël ook. Na 40 jaar, elke dag manna waren ze het beu. En ze vergaten dat het elke dag een wonder was. Elke dag opnieuw is God een wonder voor jou. En als we het dan heel tastbaar zien en meemaken, is er een God die het aangedurfd heeft. Om een volk te spreken vanuit het vuur tot een volk. Doorkruis de hele aarde, van oost tot west. Kijk vanaf de eerste dag van de schepping. Er is geen God die een volk zo bevrijd heeft. Door wonderen en tekenen. Met felle strijd. Met zijn rechterhand. Met angst, op angstaanjagende wijze. Oh, wonderen zijn soms wel eens spannend. Als wonderen gebeuren, hebben mensen soms denken, is dat wel van God? Zelfs, en als je heel erg fariseer bent, dan kun je dat wonder zelfs gewoon niet hebben. Dan wordt er iemand die al tijden blind is, de blind geboren, Johannes 9. Hij wordt genezen en dan loopt hij daar en dan komt weer de fariseer. En dan zeggen de mensen, nou volgens mij is het zijn broer. Dat zeggen de mensen. En dan zeggen de fariseeën zo ongeveer, ja, uiteindelijk beschuldigen ze hem, was u maar blind. Omdat ze, waarom? Ze kunnen het niet hebben dat het op Sabbat gebeurt. Omdat als God wonder doet, doet hij het niet altijd op de manier zoals jij het wil. Nu mag je ook amen zeggen hoor. Hij doet het wel eens op een hele andere manier. En dan, bedoel, kijk maar naar onze melaatse Naaman. Die komt helemaal uit een land waar ze 2 grote rivieren hebben. Syrië komt helemaal naar Israël. Komt bij de profeet en die zegt, ga je eens 7 keer onderdompelen in de Jordaan. In een pies riviertje. Zo'n beekje van niks. Sorry. Dat was mijn Vlaamse achtergrond. Zo'n, ja, wat noem je het? Hè? Jordaan. Het stelt amper iets voor, hij moet zich daar gaan wassen. Terwijl uiteindelijk in zijn eigen land heeft hij enorme rivieren. En ben ik daarvoor gekomen? En uiteindelijk zegt zijn slaaf gelukkig, en als hij nou iets moeilijks had gevraagd, had je het dan wel gedaan? God doet het op bijzondere manier. Op aparte manier. En als je dan dit stukje leest, Deuteronomium, dat die term wonderen en tekenen komt in de Bijbel iets van 4 of 35 keer voor. En de helft ongeveer in het Oude Testament. Wonderen en tekenen. En in het Oude Testament, van die 16 keer dat het voorkomt, is het op 2 keer na altijd over het volk van God wat uit Egypte gehaald wordt onder de beheersing van de farao vandaan. Dus het gaat over onderdrukking en wonderen en tekenen zijn om je daar onderuit vandaan te halen. De twee andere voorbeelden, ze gaan over Daniel in de leeuwenkuil. Dat hij ook een wonder en tekenen om onder de regering uit te komen. En bij koning Darius is dat. En dan bij Sadrach, Mesach en Abednego die in de vurige oven zijn bij die koning Nebukadnezar. Dus het gaat 14 keer over de farao en 2 keer over een andere leider. Maar wonderen en tekenen gaat altijd over onder het gezag van een overheerser. Farao, Nebukadnezar en koning Darius vandaan te komen opdat de regering van God doorbreekt. Wonderen en tekenen zijn altijd bedoeld om ons te bevrijden uit slavernij, zodat we vrij zijn om uit eigen wil onze koning te dienen met hart en ziel. Altijd. Amen, amen, amen. Wonderen en tekenen. Het is een wegwijs. Wonder in het Hebreeuws, dat betekent iets schitterends, iets prachtigs, het Hebreeuwse woord. En teken betekent eigenlijk wegwijzen. Dus God doet iets schitterends om ons de weg te wijzen ergens naartoe, naar een ander koninkrijk. Naar een ander koninkrijk, naar een andere plek. Uiteindelijk de weg te wijzen naar een andere koning die wij willen dienen van hart, met hart en ziel. Als het volk Israël in Egypte is, dan worden ze uiteindelijk bevrijd met de 10 plagen. En wie van jullie heeft het verhaal van de 10 plagen gehoord? Ergens in de kinderclub, zondagschool, kerk, ooit. 10 plagen, ja. Had je hem ook met het flanelbord erbij? Ja? Flanelbord? Of met de overheadprojector? Eerst hadden we flanelbord. Dan had je Mozes, hè, met zo'n baard. De week daarna ging het over Elia. Zelfde man, zelfde baard. He, dan had je het Abraham, zelfde man, zelfde baard. Er was maar één man met een baard. Maar goed, dat moest je, als kind kon je dat heel goed inbeelden. Goh, dat is Abraham, sprekend. He. Al die verhalen, 10 plagen. En als je dan van een andere jongere generatie bent, dan had je de overheadprojector. Wie heeft met plaatjes van de overheadprojector, of liedjes gezongen met de overheadprojector? Sheets. Sommigen denken echt, waar hebben jullie het over? Komen jullie van een andere planeet? En het leuke van Sheets was, die lagen soms verkeerd om op spiegelbeeld. En dan zaten ze 3 kwartier te draaien tot je het liedje had, was het liedje klaar. Ja, die beamers, het is heel goed geregeld, maar er is een stuk lol weg in de kerk hoor. Maar goed, die verhalen, dus ik kan me ze herinneren. 10 plagen, hè. Eerst die 2 die Mozes zelf moet doen met zijn hand. Hè, en met die stok die een slang wordt. Dat is toch wat, hè, dat is God dat tegen Mozes zegt. Doe die hand in je kleed, haal hem eruit. Melaat. Je zal het toch doen, hè? Gewoon. En nu weer terug. En God zegt, dat ga ik doen als je bij de farao bent. En dan zou ik als Mozes, ik wil dat nog even checken, hè? Ja, nee. Dit. Kijk of het werkt. En waarom doet God het? God geeft 2 wonderen mee. En waar maakt die wonderen van? Van zijn stok en van zijn hand. Dus van hetgeen wat wij al hebben, wil God iets wonderlijks maken. Waarom? Om indruk te maken op elke vijand, zodat we onder die regering uitkomen en God zullen dienen met hart en ziel. Altijd weer. Wonderen zijn uiteindelijk geen speeltje. Oh, het maakt je gezond en het verandert je denken. Maar het is uiteindelijk de regering van God die doorbreekt. Het is en het effect, hè? Als mensen dan bevrijd worden, die 10 plagen, eigenlijk de letterlijke vertaling van het Hebreeuwse woord is slagen. Eigenlijk zijn het 10 slagen, 10 klappen. En de farao krijgt geen klappen, maar dat is een beeldspraak. Hè? Het hele Oude Testament is eigenlijk één groot beeldspraak. Als je daar meer over weet, dan moet je echt of winnen voor de koning of de schaduw van Jezus lezen. Niet voor mij, maar dan ga je snappen dat al die verhalen in het Oude Testament gaan altijd over Jezus en altijd over onderdrukking en dat Jezus ons eruit bevrijdt. Dus als er 10 plagen eigenlijk 10 slagen zijn, zijn er 10 klappen in het gezicht van het Rijk der Duisternis. Elk wonder, hoe klein ook, is een klap in het gezicht van het Rijk der Duisternis. Want wonderen zijn iets schitterends en tekenen zijn een wegwijzer om ons te wijzen naar een nieuw land en onze aanbidding te brengen op de plek waar het hoort. Bij de Allerhoogste, altijd. En dan worden ze bevrijd, 10 slagen. En het volk van God krijgt 10 geboden. En dat klinkt dan zo zwaar, maar eigenlijk staat daar 10 woorden. Want God doet wonderen om de vijand te verslaan. Maar hij geeft klappen aan het Rijk der Duisternis. Maar hij spreekt tot ons door zijn woord. Want zo voedt hij ons op om hem te volgen. En als het volk dan bevrijd is, waarom moesten ze weg? Als Mozes naar de farao gaat, wat zegt hij? Laat ons gaan, laat ons 3 dag reizen. Reizen, waarom? Omdat we een offer willen brengen aan de Allerhoogste. Wil je bent bevrijd uit het Rijk der Duisternis als je gekozen hebt voor Jezus. Je bent een kind van de Allerhoogste geworden. Waarom? Om hem te aanbidden met alles wat je hebt. En elk wonder wat in ons en door ons gebeurt, is nogmaals een bewijs daarvan. Dus dan kijk je het Nieuwe Testament en je komt bij Handelingen 3. Daar heb je dat verhaal van die lammen bij de Schone Poort. Die man die zit daar te bedelen. De Schone Poort is een van de poorten naar het tempelplein en uiteindelijk naar de tempel zelf. En die zit daar te bedelen en die vraagt om een aalmoes. En dan komen Petrus en Johannes langs en dan staan er de bekende woorden van Petrus. Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, geef ik je. In de naam van Jezus Christus, de Nazareër, sta op en wandel. En toen de man op zijn voeten ging staan, voelde hij dat zijn benen sterk waren geworden. Mooi dat jullie echt helemaal uit je dak gaan van een lammer die gaat lopen. Ja, we lezen het en ik snap het hoor. Ik heb het ook, we lezen het. En je probeert het te snappen dat het echt gebeurt. Maar het gebeurt echt. Daar gaat een lammer die daar zit. Die er elke dag zit, begint ineens. Stel dat hier bij de deur iemand zat en die lammer wordt nu genezen. En die zou hier, en dan staat er dat hij lopend, huppelend en springend de tempel binnenkwam. Dan heb je een dienst en dan ben je vet in worship en dan gaat toing, 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 toing. What's happened? Er is een wonder gebeurd. En hij was buiten de tempel, want hij was ziek. Maar wat doet het wonder? Het wonder geneest hem, maar brengt hem ook meteen op de plek van aanbidding. En hij geeft alles. Genezing, wonderen van God, brengen je uiteindelijk, hoor je te brengen op de plek waar je God aanbidt. Met alles wat je hebt, lovend, dansend, springend in de tempel. Ja. Dan kan het toch niet zijn dat je zegt, het was een beetje een saaie dienst vandaag. Als de kracht van God is, dan gaat het niet om het spektakel, maar gaat het om de aanwezigheid van de Allerhoogste. En dat we zien dat duisternis verslagen wordt. Toch? Lovend, springend. Maar op een of andere manier moet er iets met ons gebeuren, zodat we in actie komen. Maar daar zijn we niet alleen hoor. Dat had Paulus ook. Als Paulus in Handelingen 16 in Filippi is, dan staat er zo'n verhaal dat hij daar aan het getuigen is, maar dat er een jonge vrouw met een waarzeggende geest, Handelingen 16, hem achtervolgt. En terwijl hij daar loopt, en achtervolgt ze, en ze zei, dit zijn die mannen van de Allerhoogste God. En ze roept, en dat doet ze dagenlang. En na enkele dagen staat er dat Paulus er genoeg van had en hij spreekt de boze geest aan. De vrouw wordt bevrijd. Halleluja, prijs de Heer. En zij komen in de gevangenis. Wie wil er nog meer wonderen? Dat is er ook bij. Omdat het dus gaat wonderen en tekenen, is altijd een confrontatie met de farao, met een koning, met een geestelijke macht. Dus als daar bevrijding komt, geven we eer aan de Heer, maar kunnen we ook soms vervolging krijgen. Misschien hebben we meer vervolging nodig om meer wonderen te zien. En als we meer wonderen krijgen, komt er meer vervolging. Amen? Ja. En uiteindelijk, dus die vrouw is bevrijd. Haar boze geest, haar waarzeggende geest is weg. En ze was een slavin. Degene die haar eigenaar waren, die zeggen, in de gevangenis met 2. En dat is een stukje waar ik al heel vaak over gepreekt heb in mijn leven. En misschien, en volgens mij hier ook wel eens over gepreekt. Paulus en Silas in de gevangenis. Ze worden gegeesteld, kleren van hun lijf gescheurd. Ze, in de donkerste cel, hè, in die grot, in het diepste, in de blokken en met de ketting. En dan beginnen ze 's nachts te zingen. Ik heb dat hier wel eens gedaan, hè? Ja, staat dat ze middernacht, hè, zitten voeten in de blokken, in de kettingen, donker. Midden in de nacht staat er dat ze begonnen te aanbidden. Ja, wat heb je, je ketting en je blok. Daar begon de hiphop ongeveer. Hè? En dan, en niet we will rock you, but we will praise you. En al die gevangenen gingen meedoen. We will praise you. Ah! toe. Praise you. Ja? En zo ging heel die gevangenis. Want er staat dat alle gevangenen luisterden mee. En dan stel ik me zo voor, dat is een preek die ik vaker verhoud, dat God op zijn troon zit en zegt, dit is cool. En hij begint met zijn voet mee te tikken. Maar ja, als God met zijn voet begint te tikken, dan krijg je een aardbeving. Dus alle ketenen los. Wauw! Als God één voet verzet, breken de kettingen. En alles barst los. En iedereen is vrij. Niet alleen zij, alle gevangenisdeuren gaan open. Alle kettingen, alle blokken vallen. Dus iedereen is vrij. Je denkt, daar is de deur. Woep! En wat doen ze? Niemand gaat weg. Niemand. En dan denk je, ja, Paulus en Silas, die zaten zo zwaar in de gevangenis gegezeld. Heer, help! Nee, helemaal niet. Ze waren vol aanbidding. En toen de kettingen afvielen, bleven ze aanbidden. Want iemand die onder de regering van God staat, zal altijd aanbidden. Omdat God een bevrijder is. Wat er ook gebeurt. Altijd! Dus hun doel was niet, we gaan aanbidden om eruit te komen. Nee, we gaan aanbidden omdat we er al bij horen, bij de Allerhoogste. Al zit ik in de gevangenis, ik ben een vrij mens. Amen. Al zit ik in de gevangenis, ik ben een vrij mens. Ik ben gekocht en betaald door het bloed van Jezus. Dat heeft Hij in mij gedaan. Ik ben niet meer onder de regering van de farao. Ik ben onder de regering van de Allerhoogste. En dus zal ik eer geven wat er ook gebeurt. Zelfs als een confrontatie. En die aanbiddingen van Paulus en Silas is zo bijzonder. Dat die andere gevangenen er ook niet uit rennen. Die blijven ook. Die beginnen gewoon lekker worship. Gewoon dikke... Jailhouse Rock. Gewoon die hele nacht en niemand gaat weg. En dat verhaal, dat ken ik zo goed en vaak over gepreekt. Tot God niet zo lang geleden tot me sprak over een zinnetje waar ik nog nooit over gepreekt heb. En dan staat er, waar heb ik mijn iPad eigenlijk gelegd? Oh, ligt hier. Dan staat er dit. Terwijl ze achter Paulus... En ons liep, dat meisje, dat slavinnetje met die waarzeggende geest, schreeuwde ze dan één stuk door. Deze mensen zijn dienaren van de Allerhoogste God en ze verkondigen u hoe gered kunt worden. Bijna als een karikatuur. En dan staat er, dat ging verscheidene dagen zo door. Kun je je voorstellen? Paulus aan het preken en achter hem een vrouw. Ja, verscheidene dagen. Zullen we een rustige samenkomst hebben? Weet je wel eens een gillende vrouw achter zich gehad? Wie is er getrouwd met één? Ja, oké. Okay. Daar kunnen we ook... Oh, sorry. Maar dat, wat viel me op? Dit ging verschijnen dagen zo door. Toen Paulus er genoeg van kreeg, sprak hij de geest als volgt toe. Ik beveel je naam van Jezus Christus, verlaat haar. En op datzelfde moment ging de geest uit haar weg. Zelfs al hoor je bij het koninkrijk van God. Zelfs al weet je wie Jezus is, kun je soms wennen aan de ellende om je heen. En ergens moet je zeggen, en nu is het genoeg. Moet het genoeg zijn. Na een paar dagen zegt Paulus, en nu is het klaar. En hij draait zich om en hij spreekt de boze geest aan. Want die boze geest wees echt niet de weg naar Jezus. Eigenlijk maakt die geest hen belachelijk. Dit zijn die mensen die nou Jezus vertegenwoordigen. Nou, ze lossen niks op hoor. Dat is eigenlijk ongeveer wat ze zeggen. Mooi die boze, mooi die christenen. En op een moment heeft Paulus er genoeg van. Hij draait zich om en hij keert zich tot de boze geest en stuurt de weg en het probleem is opgelost. En God wilde wel, maar ergens moest de mens zeggen, tot hier en niet verder. En eigenlijk zegt God tegen ons allemaal, het gaat niet om een wondersamenkomst. Het gaat over die mensen die jij tegenkomt. Die problemen waar jij tegenaan loopt. Laat je het zo? Denk je, oh ja, maar ik zit in de kerk. Ik hoor bij Jezus. Ik heb zondag weer een fijne dienst. Of zeg je, en nu is het klaar. Nu ga ik bidden voor dat huwelijk wat kapot is. Nu ga ik bidden dat mijn collega door God aangeraakt wordt. Nu ga ik bidden dat er een deur open gaat die nooit eerder is opengegaan. Nu moet de kracht van God zichtbaar worden. Want al die mensen om me heen, die moeten ook onder die regering van de farao weg. En op de plek komen waar ze vrij God kunnen aanbidden. Daar leven we voor. Wanneer ben je er klaar mee dat de duivel zoveel kapot maakt en ons bijna in het gezicht uitlacht? Dit zijn die mensen die God dienen. Nou, duh, heb je ook niks aan. En dan kunnen we zondag in onze kerk zitten en dat is goed. En daar hou ik van. Maar uiteindelijk word je hier toegerust. Plek van aanbidding om op plekken te komen waar gevangenen zitten en door jouw aanbidding bevrijd worden.
Terwijl jij aanbidt, worden zij vrij. En ze rennen de gevangenis uit. Niet uit, want ze hebben hun vrijheid in jou gezien. En die willen ze ook. Wanneer ben je er klaar mee? Zeg je, nu ga ik spreken. Nu ga ik wat zeggen. Nu, die persoon die altijd zo down is, hoe negatief is. Nu ga ik niet die persoon afvallen. Ik ga het rijk de duisternis, dat het stopt. En ja, het kan ook gedoe opleveren hoor. Het kan je weer in de gevangenis brengen. Maar we zijn altijd vrij. Wat er ook gebeurt, we zijn vrij. Ik heb in mijn leven gekozen om te gaan voor de kracht van God. En dat brengt heel veel avonturen met zich mee. Dat brengt met zich mee dat ik het soms ook wil opgeven. Vorig jaar heb ik voor een man gebeden in Urk. Die genezen werd en later niet compleet genezen werd. En toen kwam er in de media heel veel aandacht. Eerst voor het wonder en toen voor het halve of amper wonder. En toen heb ik moeten reageren. En ik heb gereageerd vanuit de oprechtheid die God me geleerd heeft. En vergeving gevraagd dat ik een filmpje te snel gepost heb. Maar ik wil niks afdoen van de kracht van God. Maar ik had moeten wachten. Want ik leer mensen om, als het meetbaar is, eerst naar een arts te gaan. Dan moet ik dat ook doen als bidder. Maar mijn enthousiasme over een wonder is soms zo groot dat ik het niet voor me kan houden. Maar daarna, toen de massa niet meer reageerde en het stil geworden was, toen werd het voor mij heel zwaar. Toen had ik geen zin meer om te bidden voor zieken. Toen dacht ik, doe het allemaal lekker zelf, dan heb ik geen gedoe. Tot Jezus bij me kwam. En vroeg Martin, zoals Petrus in Johannes 21, hou je van mij? Hij zegt, Jezus, ik weet dat je van jou bidt voor de ziek. Martin, hou je van mij? Hij weet dat ik veel van jou. Leg zieken de handen op. En dat gebeurde echt op zo'n manier, verschillende manieren. Dat God me herinnerde van Martin, laat je niet intimideren. Je bent vrij. In mij ben je vrij. Al staat de hele wereld tegen je over en lijkt dat je in de gevangenis zit. In mij ben je vrij en je hebt de roeping om aan te spreken wat onder de macht van de farao zit. Waar demonie door macht over mensen, om mensen door wonderen iets schitterends, tekenen, een wegwijzer. De weg te wijzen naar de werkelijke koning. Zodat ze en aangeraakt kunnen worden God, maar in vrijheid kunnen leven om hem te aanbidden. Daar zijn we voor gemaakt. Come on, om God te aanbidden. Om in vrijheid te leven en hem te aanbidden. En dan moet je niet schieten op, oh, dit gaat altijd over wonderen, gaat altijd over dit. Oh, moet zo nodig weer bidden voor dit. Waarom bidden we? Omdat het koninkrijk van God zichtbaar moet worden. Waarom gaan we die avonturen aan? En je mag denken, ja, die kerel moet altijd zo druk zijn als die bidt. Nou, zo ben ik nou eenmaal. Ja, vorig jaar op opwekking mocht ik de geneesdienst leiden. En achteraf hadden we een Q&A, vraag en antwoord. En met een dokter, Gor, uit ons team, Gor Katsikian. En toen stelde iemand de vraag, Martin, als je zo druk bent, is dat nou de geest van God op jou, of is dat nou show? Weet je wat mijn antwoord was? Het is allebei niet. En is het niet de geest van God? Sorry, mijn veter is even los. Is het de geest van God of is het show? Ik zeg, het is niet show, het is ook niet de geest van God. Zet mij bij een voetbalwedstrijd en ik word doe even gek. Het is mijn karakter. Ik bedoel, als ik nu voor zieken zou bidden, ik zou zeggen, wees genezen in Jezus' naam. Dan zouden mensen die mij kennen denken, Martin, ben je ziek of zo? Dus het feit dat ik uit mijn plaat ga, dan kunnen mensen zeggen, oh, maar daar hou ik niet van. Nou, dat is jammer, dan hou je niet van hoe ik ben. En dat is geen probleem. Dat mag, als je maar van Jezus houdt. Als je maar houdt van degene die wonderen doet. Afgelopen jaren hebben we op verschillende plekken mooie dingen mogen meemaken. En ik zie dat God het weer om mij, maar ook in mensen om ons heen aanwakkert. Om te zeggen, tot hier en niet verder. Laat ik afsluiten met een getuigenis uit afgelopen november. Als Remission doen we één keer in de maand, wat dat heten we, een wonderlijke zondag in Veenendaal. Een dienst in Veenendaal waar we bidden om de kracht van de Heilige Geest. Dat kan over genezing gaan, maar ook over bevrijding, profetie, vervulling met de Heilige Geest, de toewijding, het woord van God, de allerlei manieren waarop God spreekt of mensen bemoedigt. En één keer in de maand doen we het ook in een kerk die ons uitnodigt. Dus we reizen het hele land door. We hebben toevallig deze maand de eerste wonderlijke zondag in een PKN-kerk. Echt cool, hoor. Ja, met foto en groet, denk ik. Halleluja. In november waren we in Ede, eigenlijk vlakbij ons. De kerk in Ede had ons uitgenodigd. En net voordat die middag, of net voordat de dienst begon, vraag ik altijd aan God van wat wilt u, waar ik voor bid. En soms krijg ik geen duidelijk antwoord. Maar die keer had ik het idee dat God me iets liet zien. Het leek of ik even heel snel een röntgenfoto zag van twee wervels. Twee wervels die aan elkaar geplakt zijn of vergroeid, zoiets. En dan vraag ik meestal aan God gewoon in mijn hart, is het een man of een vrouw? Ik had het idee dat God zei, het is een man. Nou, en dus ik heb gepreekt en ik leg wat uit over genezen. En ik zeg, volgens mij, ik denk dat hier een man is. En je hebt twee wervels die aan elkaar gegroeid zijn of vastgezet zijn. Maar er is iets met twee wervels en daardoor heb je heel veel pijn. Blijkt dat er een man in de zaal zit, die heet Jan. En zijn vrouw zegt tegen zijn Jan, dat ben jij. Maar weet je wat zulke Jannen dat doen? Dat zie ik zo meteen nog wel. Hè? Zo. Misschien is er nog een andere Jan. Maar goed, ik herhaalde het. Ik herhaal het nog een keer. Herhaal drie keer. En uiteindelijk zei zijn vrouw, Jan, jij bent het. Dus Jan naar voren. Ik zeg, heb je last van wervels? Ja, goed, geen heel lang gesprek. Want er staat voor al die mensen. Dus ik bid voor hem. We lopen heen en weer. En hij komt in het midden. Ik zeg, Jan, hoe is het nu? Hij buigt. Precies hetzelfde. Dat is dan erg bemoedigend, hè, op zo'n moment. Dan moet je echt denken, oh, heer, help, wat doen we nu? Maar ik heb geleerd. En dat is een les die behoort bij als je gaat voor wonderen van God. En verwacht dat er wonderen gebeurt. Als hij geneest, ben ik geen held. Dus als hij niet geneest, ben ik geen sukkel. Jezus vraagt niet aan het einde van de avond, en hoeveel heb je er genezen? Jezus vraagt aan het einde van de avond, heb je gedaan wat ik van je vroeg? Want gehoorzaamheid is belangrijker dan succes. Voor de koning, hè? Dus, en dat heeft God me de laatste jaren geleerd. En dat heeft met identiteit te maken. Wie ben ik? Los van omstandigheden. Dus ik zeg, nou, dan gaan we nog een keer bidden. Dus ik bid nog een keer voor hem. We lopen weer heen en weer. Jan probeert weer. Hij zegt, ik heb geen pijn meer. Echt spectaculair. Goed, ik wist nog niet precies wat er aan de hand was. Maar, dus Jan gaat terug naar zijn plek. Een aantal mensen, en ik ook zelf, er gebeurt hier een wonder. Dus we begonnen wel te juichen. Maar ja, het was zoiets toch wel een beetje apart. Geen pijn meer. Dag. Zo, en hij liep weer naar zijn vrouw. Nou, de dienst ging verder. En hij ging naar zijn vrouw zitten en de dienst ging verder. En 5 of 10 minuten later zegt hij, hij had speciale schoenen. Wat bleek, hij had 2 wervels die jaren geleden, omdat er geen tussenwervel meer was, door een arts met metaal aan elkaar gezet zijn. 2 wervels, vastgezet. Daardoor 9 maanden op bed gelegen, tijd in een rolstoel gezeten, kon wel weer lopen, maar heel veel pijn. Al 36 jaar slikt die pijnstillers, speciale schoenen om op te lopen. Dus een hel. Hij gaat naar zijn plek terug en binnen 5 minuten zegt hij zijn vrouw, die schoenen doen zo zeer, nou trek ik ze uit. Dus dat begon zeer te doen aan zijn voeten. Hij werd helemaal heet. Hij gaat 's avonds naar huis, wil slapen, kan niet slapen. Tot 3 uur 's nachts is hij gloeiend heet en begint steeds meer te voelen dat van alles beweegt aan hem. En de volgende ochtend is hij 5 kilometer gaan wandelen met zijn vrouw. Hij is in de 60. In die week is hij ook een paar kilometer gaan rennen. Hij is ondertussen eind november al 3 maanden bezig met afkicken van 36 jaar pijnstillers slikken. En hij is compleet genezen. Ja! Is Jezus. Als iemand geneest, wat moet je dan zeggen? Het koninkrijk van God heeft je bereikt. Dat is wat er in Lucas 10 staat, vers 8 tot 10. Als dan iemand geneest, het koninkrijk is gekomen. De regering die er was, is verbroken en de nieuwe regering is gekomen. En wat moet je doen om die nieuwe regering? Aanbidden, 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 aanbidden. Alles geven aan de koning. Uiteindelijk hebben de artsen een foto gemaakt. En het metaal is er nog, maar tussen de 2 wervels is een nieuw laagje. Daar is een foto van gemaakt. God heeft er even iets tussen gestopt. Mooi, hè? Laat ik afsluiten. En dan gaan we zo meteen bidden. God is een God van wonderen. Ook in Groningen. Ja, en vind ik dit spannend? Oh ja, ik vind het spannend. Want ik weet niet wat er gaat gebeuren. Maar het gaat niet bepalen wie ik ben, hoor. Het draait om Jezus. Maar onthoud, elk wonder is iets schitterends. En een wonder is altijd een teken. En een teken wijst de weg naar een andere koning. En het doel van wonderen en tekenen is om de macht van de vijand te verbreken en ons te brengen op de plek van vrijheid en hem te aanbidden. En zelfs al komen we dan in de gevangenis terecht, dan nog zullen we aanbidden. Niet om de gevangenis uit te komen, maar omdat Jezus altijd nummer 1 is en we hem alles geven wat we hebben. En daarom, en in dat verlangen om God te dienen, ontstaat er ook een frustratie, een goddelijke boosheid, verbolgenheid, zoals de Bijbel het noemt, tegen het rijk der duisternis. En dan ligt de uitnodiging, de eerste uitnodiging vanavond is: komt er een moment dat je zegt tot hier en niet verder tegen het rijk der duisternis. Na een paar dagen, nu is het klaar, nu ga ik het aanspreken. Want hoe meer lef wij krijgen, hoe meer wonderen er op allerlei plekken gaan gebeuren. En mensen zullen ontdekken dat God de Allerhoogste is. En hem zullen eren met hun leven. Amen. Amen.